Lezen wij nu samen uit Lucas 4, de versen 1 tot en met 15. Lucas 4, te beginnen bij vers 1. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel. En at gans niet in die dagen, en als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggend, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want ze is mij overgegeven, en ik geef ze wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uw zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen van de tempel en zeide tot hem, indien gij de Zoon Gods zijt, werp uzelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen. En dat ze u op de handen nemen zullen, opdat ge uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. En Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente tekstwoord voor de woordverkondiging wordt gevormd door de versen 1 en 2a van Lucas 4 met daarnaast vers 13. Vers 1 en 2a en daarnaast vers 13. Waar wij lezen en Jezus vol van de Heilige Geest keerde weder van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel. En het 13e vers. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Gemeenteouderen, jonge vrienden, ook u en jullie thuis. Je zou denken, de Heere Jezus is nu toch wel klaar voor het werk dat de Vader hem gegeven heeft om te doen. En jullie begrijpen denk ik ook wel welk werk ik dan bedoel. Het werk dat de Vader de Zoon heeft opgedragen. Eenvoudig gezegd, dat werk is het zalig maken van zondaar. En dat werk, waarvan de Heere Jezus zelf aan het einde van zijn aardse leven zegt in dat wondere gebed, het hogepriesterlijke gebed, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat werk. Daar is hij nu toch klaar voor, gemeente. Bijvoorbeeld, gelet op zijn leeftijd. In het vorige hoofdstuk, Lucas 3, daar kunt u lezen. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen. 30 jaar oud. Maar even daarvoor, en dat geeft helemaal te denken, zijn we in Lucas 3 getuigen van de doop van de Heere Jezus. Toen hij gekomen was uit Galilea tot de Jordaan, om daar door Johannes de Doper gedoopt te worden. Zo wonderlijk, hè? De hemel was open gegaan toen Johannes hem ondergedompeld had in de Jordaan. De hemel was open gegaan en de Heilige Geest in de gestalte van een duif was op de Heere Jezus neergedaald. En vooral natuurlijk ook die stem. Die stem uit de hemel, de stem van de Vader die gezegd had: Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehaag. Nou, dan is nu toch de tijd daar, gemeente, zou je denken. De Vader heeft hem aangewezen. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. In volle zin dus nu de Christus, de gezalfde. Johannes heeft zelfs gezegd, God geeft hem de geest niet met mate. Dus niet ten dele zoals aan de profeten en de apostelen. Nee, hem heeft hij de volheid van de geest gegeven om die hoogste profeet te zijn. Die enige hoge priester en die eeuwige koning. En toch... komt na de doop van de Heere Jezus niet meteen wat we lezen in vers 14 van het gedeelte dat vanmiddag voorligt. Daar staat, en Jezus keerde wederom door de kracht van de Heilige Geest naar Galilea en het gerucht van hem ging uit in het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. Een zin trouwens waarmee de beschrijving begint van alles wat hij in Galilea gezegd heeft en alles wat hij in Galilea gedaan heeft. Een beschrijving die doorgaat tot het einde van hoofdstuk 9. Maar het gaat niet meteen van de Jordaan naar Galilea. Daar zit iets tussen. De Heilige Geest die op Jezus gekomen is bij zijn doop. De Heilige Geest van wie hij vol is, zegt de tekst van vanmiddag, leidt hem niet rechtstreeks naar Galilea. Het gaat, gemeente, in een andere weg. Je zou kunnen zeggen, er is sprake van een omweg. Het is in elk geval Gods weg. Maar wat voor een weg. En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Dus de Geest brengt hem daar. Hij moet daar zijn. Hij moet daar zijn. In de woestijn. Waarom? Dat zien we zo meteen. Maar als je toch in gedachten de Heere Jezus ziet gaan, gemeente, in die woestijn, ja, dan komen er toch tal van gedachten bij je boven, tenminste bij mij wel. Hiervoor gedoopt. De doop van Johannes. De doop der bekering tot vergeving van de zonden. Een doop die hij voor zichzelf helemaal niet nodig had. De zondeloze. Maar hij zou de weg gaan van de zondaar. Niet waar? Hij zou, zo had Johannes hem toch aangewezen en aangeprezen, hij zou de zonde der wereld wegdragen, die daarom op hem gelegd waren. En dan na die doop, zien we de Heere Jezus gaan in de woestijn. Zoals die bok. Die bok waarop Aaron op de verzoendag zijn beide handen had gelegd in de tijd van de oude bedeling. Om daarop, op die bok, al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden te belijden, om die op de kop van de bok te leggen en het dier daarna uit te laten in de woestijn. Zo zegt in elk geval de wet van Mozes dat. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. En mij laat die gedachte zomaar niet los als we de Heere Jezus zien gaan, het lam van God in de woestijn, geleid door de geest. Op de drempel van zijn weg als verlosser, op de drempel van zijn werk als verlosser. Hier tekent zich al de gang van dat lam ter slachting af, nietwaar? En natuurlijk, dan ga ik terug naar de tekstgemeente, naar het gedeelte van vanmiddag. De woestijn is natuurlijk ook een plaats van loutering. Loutering. De heiland is er 40 dagen, zegt de Bijbel. En we herinneren ons Mozes, die 40 jaar in de woestijn is onderwezen, gelouterd, geoefend door de God. Ik denk aan Elia, die 40 dagen inderdaad ook trok door de woestijn tot aan de berg Gods, Horeb. Denk aan de doper, die leefde in de woestijn tot de dag van zijn vertoning aan Israël, zegt de Bijbel. Loutering. In dit geval is die smeltkroes wel intens heet, niet waar? Christus, zegt de tekst, wordt 40 dagen van de duivel verzocht. 40 dagen. Een volle maat. Gods maat. Het laat zien, de boze stelt hem tot het uiterste op de proef. En dan vooral zijn vertrouwen op de Vader, zijn gehoorzaamheid aan de Vader en zijn liefde tot de Vader. Er is wat verschil van mening over de precieze duur van die verzoeking. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, hij was al 40 dagen in de woestijn toen die verzoeking kwam, hè, toen die verzoeker kwam, waar wij in dit gedeelte uit Lucas 4 getuigen van zijn. Als de duivel tot 3 keer toe die vurige pijlen op hem afschiet, toch denk ik dat Lucas bedoelt dat hij werkelijk 40 dagen verzocht is geweest. Zo staat het er toch eigenlijk ook. En werd 40 dagen verzocht van de duivel. Bij Marcus leest u, en hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de duivel. En al is dat nu het voornaamste misschien niet. De Bijbelschrijver lijkt toch echt te bedoelen dat die verzoeking er al die tijd was, gemeente. En aan het einde van die 40 dagen, dan komt de boze met die drie verzoekingen op hem toe, waarvan wij vanmiddag samen hebben gelezen. En dan wordt de strijd op het hevigst. Dan doet de boze er werkelijk alles aan om Jezus ten val te brengen. Dan spreekt hij zijn hele satanische arsenaal aan. Terwijl Jezus hongert, zegt de tekst, verzwakt, Na 40 dagen van vasten, dan zet de boze zijn zwaarste aanval in. Dan legt hij zijn vurigste pijlen op de boog. Waarom? Denk even terug aan het begin van de preek. Waarom? Wat denk je? Waarom zet de boze nu die hele felle, venijnige, vurige, giftige aanval in op de Zoon van God? Ik denk, omdat hij zich ziet opmaken voor dat werk. Dat werk van de verlossing. Gezalfd met de Heilige Geest. De duivel ziet de Zoon zich opmaken, gemeente, om te doen wat de Vader wil dat hij zal doen. Zondaren zalig maken. De zaligheid verwerven. Zondaren trekken uit het duister tot het wonderbare licht van Gods genade. Zondaren bevrijden uit de heerschappij van de zonde en van de dood en van de duivel. Daarom. 40 dagen verzocht om hem tot ongehoorzaamheid te bewegen, om hem tot afval te bewegen, op allerlei manieren. En ook die drie pijlen die hij ten laatste op zijn boog legt, ze zijn heel verschillend. Maar het is hoe dan ook het werk, allemaal het werk van de duivel. Het valt op dat Lucas hem meteen ontmaskert. Hoe mooi het ook is wat hij zegt. En hoe mooi het ook is wat hij je voorspiegelt. Hoe aannemelijk het ook klinkt. Hoezeer je er ook door geprikkeld wordt, uitgedaagd, aangesproken, aangetrokken. Verzoeking, gemeente, is nooit iets om mee te spelen. Verzoeking is nooit iets om mee te experimenteren. En te denken, hoe ver zou ik kunnen gaan? Hoe ver zou ik kunnen gaan? Is dat nu eigenlijk wel zo heel erg? Ik kan altijd nog nee zeggen, toch? De verzoeker, oud, jong, de verzoeker is nooit iemand om mee te flirten. Lucas zegt, het is de duivel. Die maar op één ding uit is. Je verderf, je ondergang, je verdoemenis. En die nooit, maar dan ook nooit is te onderschatten. Het is de duivel. En zegt er niet genoeg, gemeente? Dat die duivel, ik zeg niet zo hondsbrutaal, maar ik zeg zo helsbrutaal is, dat hij het nota bene nog voorzien heeft op de Zoon van God in eigen persoon. Indien gij Gods Zoon zijt. Merkt u het? Hij sluit precies aan bij wat de Vader gezegd heeft. Hè? Bij de doop van Jezus in de Jordaan. Gij zijt mijn geliefde Zoon, klonk het uit de hemel. En nu klinkt het uit de hel. Indien gij dan Gods Zoon zijt. En dat klinkt toch als, kan dat eigenlijk wel waar zijn? Als dat dan zo is, kan dat eigenlijk wel waar zijn, want zou de Vader zijn Zoon zo laten lijden? In dit gebrek, in deze honger, indien gij Gods Zoon zijt. Doet het u ook denken aan Adam? Of eigenlijk Eva? Is het ook? Dat God gezegd heeft, zoiets klinkt dit ook, toch? God had gezegd, gij zijt mijn geliefde Zoon. Indien gij dan Gods Zoon zijt. Is het ook dat God gezegd heeft? Ik doe denken aan Adam. En denken aan Adam, gemeente, dat doe je met huiver, toch? Want hij kwam ten val, nietwaar? Hij werd ongehoorzaam. En dat is precies wat de duivel ook nu voor ogen staat. Nu hij zijn pijlen richt op de tweede Adam. Huiver. Ja, want wat zou dat betekenen? Als hij ten val komt, toegeeft aan de verzoeker, toegeeft aan die verzoeking, inderdaad. Wat dat betekent? Geen heil, geen zaligheid, geen verlossing. Dat betekent alle mensen verloren. De wereld die voor eeuwig vergaat. En zoals ik al zei, de duivel komt op het slechtste. Maar dan ook op het allerslechtste moment. U zou misschien eens moeten praten met iemand die echt weet wat honger is, om beter te begrijpen waar dit over gaat. 40 dagen, zegt de tekst. Zegt Lucas, 40 dagen heeft hij werkelijk helemaal niets gegeten. Hij is geplaagd, gekweld, door de honger, verzwakt. En daar is de verzoeker. De duivel, zegt Lucas. Als hij dan inderdaad de Zoon van God is. En als hij dan inderdaad als Zoon van God goddelijke macht heeft. Laat hij dat dan eens tonen. Zeg dat deze steen tot een brood wordt, zegt de duivel. Maar weer denk je aan Adam. Toen ging het om die vrucht, nietwaar? Nu gaat het om brood. Maar ziet u waar de duivel echt op uit is? De geest leidde Jezus in deze woestijn. Het is de weg van de Vader. Het is de wil van de Vader. En hij zal, als zijn maat vol is, zijn zoon ook weer uitleiden uit deze woestijn. Nu heeft hij hier en hierin te volharden. In die weg te gaan, in die weg te blijven, bij de wil van de Vader te blijven. Vast te houden aan de wil van de Vader, wetend dat hij zorgen zal. Maar de boze, hij is erop uit om de zoon aan te zetten tot wantrouwen jegens de Vader. Hij wil het vertrouwen van Jezus verwoesten. Zodat hij het heft in eigen handen zal nemen. Heeft hij honger? Nou, als zoon van God kan hij die nood toch heel gemakkelijk teniet doen. Niet wachten op wat de Vader doet, maar eigenmachtig, almachtig ingrijpen. Zelf. En Adam was om te beginnen niet door de honger gekweld. En mocht hij dat al zijn, had hij alle bomen van de hof, waar hij vrijheid van mocht eten. Dus inderdaad, hij was ook nog eens niet in een woeste plaats, maar in het paradijs. En gaat Christus op dat voorstel van de duivel in? Dat hoef ik niet aan u te vragen, want dat weet u al. Wat volgt, dat weet u ook al. En toch, gemeente, is dat iets om scherp op te letten. Scherp op te letten. De Zoon van God, jongens en meisjes. Hij gebruikt zijn macht niet om die steen in een brood te veranderen. Maar hij gebruikt die macht ook niet om de Satan met één zwaai uit die woestijn te werpen. Of om het zwijgen op te leggen. Of een beroep te doen op de hemelse heerlegers. Had gekund, hè? De Heer Jezus had als Zoon van God, die tegelijk de overste van al die hemelse engelenlegers is. Hij had een beroep kunnen doen op die Engelse, op die engelen, op die hemelse legioenen. En die hadden hem ontzet meteen. Nee, Hij neemt het woord ter hand. Tot drie keer toe. Tot drie keer toe bovendien het boek Deuteronomium. Opvallend. Dus scherp opletten. Zo wordt de strijd gemeente gestreden. Zo en anders niet. Hoe hoog acht de Zoon het woord? Hij leeft ermee. Hij leeft erin. Hij leeft ervan. Hij sterft ermee. Ja. Tot aan het kruis klinken de woorden van de Vader. De schrift. Hier strijdt hij ermee. Er is geschreven. Een mens zal van brood alleen niet leven. Maar bij alle woord Gods. Een woord gemeente waar Mozes ooit in de woestijn de tere zorg van de Heere mee had beschreven. Gedurende die 40 jaar dat hij daar trok met dat volk. Hij had zijn volk gevoed met manna. Wat ze nog nooit gezien hadden, waar ze nog nooit van gehoord hadden. Wat ze volstrekt onbekend was. Hun vaderen hadden ook nog nooit van manna gehoord. Opdat hij u bekend maakte, had Mozes toen gezegd. Dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Hij bedoelde, ook zonder brood weet hij zijn volk in het leven te behouden. Hij heeft maar te spreken. En het is er. Manna, of iets anders. En een mens onder zijn hoede zal niet omkomen. Ook hier niet. In de woestijn. En daarom vertrouwt de Zoon op vaders zorg. Hem wantrouw? Geenszins. En daarom redt hij zichzelf niet. Redt hij zichzelf niet uit. Hij weet zich in vaders handen. Hij weet en gelooft en volhardt. Hij zal zorgen. Er is geschreven. En daarmee verwijst hij naar het woord van de Vader. Het is alsof de Heere Jezus bedoelt, Vader heeft het zelf gezegd. Gemeente, wat hebben wij ons dan, ik zeg het heel eenvoudig, wat hebben wij ons dan te schamen? Toch? En ons diep voor God te verontmoedigen. Met Adam vertrouwden wij hem niet. Hè? Is het ook dat God gezegd heeft? En het wantrouwen borrelde boven in ons hart. Tegen hem. Die goede God. En het fluisterde van binnen. Zou het wel waar zijn? Zou het wel waar zijn? En we hechten meer waarde aan de woorden van die duivel dan aan de woorden van God. En we nemen het eigen heft in handen, aangestoken door een hart vol begeerte, met alle gevolgen van dien. Dan, ik kom er zo nog even bij terug hoor. Maar dan neemt de duivel de Zoon van God mee naar die hoge berg, de tweede pijl. De tweede vurige pijl op de boog van de boze. Hij neemt hem mee naar een hoge berg. Ik denk niet dat dat letterlijk zo bedoeld is. We zullen denk ik moeten denken aan een visioen. Hè? We lezen immers dat hij op die hoge berg hem al de koninkrijken van de aarde liet zien. Als in een ogenblik tijd. Maar hoe dan ook? Wat zie je dan? Alle koninkrijken der wereld. Met al de rijkdom van dien. Al de schatten van dien. Alle weelde van dien. Alle mensen. Alle bezit. Alle macht. Over dat alles. Het is alles voor hem. Als hij één knieval maakt voor de boze. Ik heb gedacht, gemeente. Is dat nu een leugen geweest? Van de Satan? Kijk, ik weet wel. Hij heet in de Bijbel de overste deze wereld. Hè? De overste deze wereld. Alle mensen zijn hem toegevallen. Zo dat Johannes schrijft in zijn brief: de gehele wereld ligt in het boze. En dat zal gaan over de kracht van de boze, de macht van de boze, de invloed van de boze. Maar beschikt hij over de koninkrijken van deze wereld? Regeert God de Heere niet? Psalm 99. Is de aarde en haar volheid niet van hem? Zoals een andere psalm zingt. Of neemt u psalm 2. Die psalm die gaat over God die in de hemel woont en troont. En die spottend lacht om al die koningen die in hun opstand tegen hem opstaan. Inderdaad, ik zou zeggen dat de Satan liegt. Kun je wat anders verwachten? Als de Heere Jezus hem ontmaskert in de Bijbel als de vader der leugenen. Maar stel dat hij nou niet liegt. Dat hij werkelijk beschikken kan over al die koninkrijken der wereld. Zal hij dan woord houden? Als Jezus die ene knieval doet? Maar gemeente, zelfs al liegt hij niet. En al zou hij woord houden. Dan zijn we nog niet bij het venijn van de tweede verzoeking. Eén knieval voor de Satan. En het zal alles voor hem zijn. Zonder lijden. Zonder kruis. Zonder dood. En zonder hel. De Satan biedt hem een weg aan naar een kroon zonder het kruis. Terwijl de weg van de Vader voert naar het kruis en zo naar de kroon. En was de eerste verzoeking bedoeld om de zoon van het vertrouwen op de Vader af te brengen. Deze tweede verzoeking wil hem van de gehoorzaamheid aan de Vader afbrengen. En weer grijpt hij naar het woord. Ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven: gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. De Zoon en de Vader zijn één. Christus doet altijd wat de Vader wil. Hij gaat boven alles, zijn wil gaat boven alles. Hem alleen zal hij aanbidden. En weer, wat een spiegel. En wat blijft er ook in deze spiegel, de spiegel van de tweede verzoeking, een schaamte over. En een vrees. Als hij je koning is. Als je wel die knieval doet, deed. Hij is de vorst van de duisternis. Zo is hij. Zo regeert hij. Dat brengt hij mee. Daar eindigt hij ook. En als een onderdanen. De derde pijl. Nu neemt de duivel de Heere Jezus mee naar de tinnen van de tempel. Hè? Een hoge plaats op het dak van het tempelcomplex. Misschien moeten we denken aan dat deel van het tempelcomplex, het dak van het tempelcomplex, van waar je uitzicht had over het Kidrondal. Een plaats waar je 130 meter naar beneden kan kijken. Het ravijn in. Mensen die in die tijd geleefd hebben, die hebben het over een duizelingwekkende hoogte. Als hij dan zo op God vertrouwt. Nou, dan mag dat wel eens blijken. Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen. En gemeente, ik zou zeggen, dit is de vurigste puin. Dit is de giftigste puin. Alsof de duivel overwogen heeft, het is nu of nooit. Waarom? Wat maakt deze pijl zo scherp, zo venijnig, zo vurig, zo giftig, zo dodelijk? Hij komt met het woord. En hoe zwaar is die slag? Misschien weet u waar het over gaat. Als de duivel komt met de Bijbel. Natuurlijk, ik weet wel, hij verdraait het. Dat blijkt hier ook, hè. Hij verdraait het. Want in Psalm 91, waar die zin uit geciteerd is door de Satan. Die psalm zegt dat de Heere zijn engelen bevelen zal om u te bewaren in al uw wegen. En dan wordt bedoeld de wegen van de Heere. Wie gaat in de wegen van hem, die mag zich verheugen in zijn wonderlijke bescherming. Maar dat woord is, dat is helemaal niet een belofte van bewaring, ongeacht wat een mens doet. Of waar hij gaat. En verder, hoe zou je op grond van het woord van God kunnen ingaan tegen de God van het woord? Die dit toch in zijn heilige wet klaar en krachtig verbiedt. Uit het antwoord van de Heere Jezus blijkt dat het niet anders en niets anders is dan hem verzoeken om dat te doen. Er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En wil de duivel met die eerste verzoeking aanzetten tot wantrouwen, hier wil hij aansporen tot vals vertrouwen. En je denkt aan Adam en je vreest. Zal die tweede Adam staande blijven? En dan moeten we niet te snel denken, gemeente, dat doe ik ook hoor. Maar dan moeten we niet te snel denken, natuurlijk blijft hij staande. Hij is toch de Zoon van God? Paulus onderstreept toch met klemmen. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. En is de mensen gelijk geworden. Met alle zwakheid van dien, met alle vatbaarheid van dien, met alle verzoeking van dien. Op een andere plaats zegt de Bijbel, hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk wij. Straks, Lucas beschrijft dat niet, Marcus wel. Als de duivel weggaat, dan komen de engelen. In die woestijn, naar hem toe, hun koning. Dan zegt de Vader, ga maar. En de engelen dienden hem, lezen we dan. Maar reken maar, gemeente, dat die engelen hun adem hebben ingehouden, als ik zo menselijk over engelen kan spreken. Dat ze hun adem hebben ingehouden, of hun koning, of hun vorst, of de vorst van het licht, staande zou blijven en stand zou houden tegen die satanische aanvallen van de vorst van de duisternis. Zo begon de zonde ooit. Verzocht door de duivel, door het toedoen van de eerste Adam. En nu begint hij dat werk, om die zonde teniet te doen. Dankzij de tweede Adam. Hij volhardt wel in de gehoorzaamheid. Hij volhardt wel in dat godsvertrouwen. Hij volhardt wel in de liefde tot de Heere. Om dat volk, om dat werk aan te vangen. Om zondaren uit de heerschappij van de duivel te bevrijden. Hij doet volmaakt en volkomen waar wij misdeden en misdreven. En zijn door de gehoorzaamheid van één mens, zegt de Bijbel, velen tot zondaars gesteld. Zo worden door de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld. We zien Hij komt in de woestijn. Vol van de Heilige Geest. Hij komt daar als de gezalfde. Als die hoogste profeet, die enige hoge priester en die eeuwige koning. Als de hoogste profeet strijdt hij met het woord Gods. En overwint. Als die getrouwe hoge priester heeft hij hier verzocht zijnde geleden, zegt Hebreeën 2. En als de eeuwige koning overwint hij hier de vorst van de duisternis. En in die goede strijd, gemeente, leert hij je handen ten strijde. En wel zo. Er is geschreven. Strijdend met het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Het woord van God dat vast is, omdat het het woord van God is. Omdat u in dat woord hem vindt, die het woord van God is. Christus. Die door dat woord werkt. Die het woord gebruikt als een kracht Gods tot zaligheid. Bunyan heeft dat goed beseft. In die onnavolgbare christenreis beschrijft hij de strijd tussen christen en tussen Apollyon, de duivel. Wanneer is christen weerloos? Wanneer is christen kansloos? Op welk moment vreest hij om te komen als hij zijn zwaard kwijt is? Het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. En andersom, als hij dat zwaard weer vindt, dan is zijn behoud gewis. Want door dat woord bewijst zijn koning zich die machtige bevrijder te zijn. En vergis u niet, gemeente, geen christen ontkomt aan die strijd. De belijdenis van de kerk zegt dat de duivelen naar al hun vermogen, en ze zijn niet almachtig, maar wel machtig, dat de duivelen naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en elk lidmaat daarvan. Vergis u niet. Hij is onvermoeibaar uit op je verderf, onvermoeibaar. Ook als je vol bent van de Heilige Geest. Zo blijkt. Niemand hoeft te denken, nou ja, ik ben zo geestelijk. Ik ben zo vol van de Heilige. Mij zal hij niet te grazen nemen. Vol van de Heilige Geest trekt hij tegen de Zoon van God in de woestijn op. En gemeente, wat weet hij goed? Op welke momenten wij het kwetsbaarst zijn. Wat weet hij goed? Op welke momenten wij het zwakst zijn. Ik denk aan die eerste pijl. Geef je vertrouwen toch op. Op de Heere wachten. Ah, ik kan toch zelf dit proberen. Dat beproeven. Die weg inslaan. Maar ook als het gaat over die hele geestelijke dingen, gemeente. God vertrouwen. Voor je zaligheid. Alleen op God vertrouwen. Alleen op genade. Alleen op Christus vertrouwen. Ach. Jij, u zult heus niet verdoemd worden hoor. Er zijn toch zat anderen die veel slechter zijn. Zeg toch ook iets. Wat te denken van de tweede pijl. Die ene knieval. Gemeente. Oudere jonge vrienden. Wat maak je die snel? U niet? Wat maak je die makkelijk? En wat maak je die vaak? Die ene knieval. Om ongehoorzaam te worden aan de Heere en zijn wet. meegesleept door de begeerte van je hart. Jij niet. Die ene zonde. Die ene keer. Moet je er nou zo zwaar aan tillen? Zegt jouw hart dat nooit tegen je? Mijn hart wel hoor. En ik kan het allemaal bedenken. Hè?
Hij bedenkt het wel voor je.
Ah, anderen zwelgen in de zonde. Je kunt toch niet overal kwaad inzien, is het wel? Zegt jouw hart dat nooit tegen je?
Maar ik neem ook even de tijd erbij, gemeente, vanavond. Want die tweede pijl, hè. Voor Christus betekende dat een weg naar een kroon zonder kruis. Al die koninkrijken. De duivel biedt hem een geweldige erfenis aan zonder lijden. En wat is dat ook voor u en mij een verzoeking? En dan bedoel ik met u en mij nu even. U die de zalving van Christus deelachtig bent. De zalving met de Heilige Geest. Wat een verzoeking. De rijkdom wil ik wel. Ook de geestelijke rijkdom bedoel ik. Eeuwig wel. Maar als het zou kunnen. Zonder lijden. En zonder smaad. En zonder haat. En zonder kruisdragen. Zonder schande. Door je misschien een beetje te verbergen. Hè? Een beetje. Ja, een beetje als een onherkenbare christen. Door het leven te gaan. Niet te veel opvallen. Niet te veel opvallen. Zorg nou dat je niet te veel. Ook aanstoot. Geef niet te scherp spreken. Je kunt soms beter gewoon maar zwijgen, toch? Als je alles en allen toch tegenkrijgt. En voor je het weet, schaam je je voor je koning. Hoort u nou bij die mensen? Ik vraag het ook aan mezelf, hoor. Echt. Horen wij nou bij die mensen, gemeente, die ook in onze dagen niet de knie hebben gebogen voor de Baal? Niet één knieval. En pas op. Want de boze, dat laat de derde verzoeking zien, toch? Aarzelt ze ook niet om de Bijbel erbij te halen. En is die aanval, is die aanvechting niet het scherpst, het felst, het giftigst? Als hij je verschrikt, als hij je ook verwart met schijnbaar het woord aan zijn kant. En je verdwaalt in misvattingen en je begaat misstappen. Het zwaard van de geest. Vlucht in het woord. Schuil in dat woord. Bedel bij dat woord. En hang in het woord aan de lippen van de God van het woord, zou Luther zeggen. Hang aan de lippen van God. U zegt, ja, maar wacht eens, zo strijdbaar ben ik niet, hoor. En zo heldhaftig, zo geestelijk heldhaftig ben ik ook helemaal niet. Nee, zeker. Maar juist als zo'n gans hulpeloze tot hem gevloden, die zich in dat woord laat vinden en van dat woord bedient, zal hij je sterkte zijn. Zwak, toch machtig. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En dat doet hij door zijn woord. Door zijn geest. Hij is toch de hoogste profeet. Laat al uw verwachting dan toch van hem zijn en van zijn spreken. Er is geschreven. Zinken. Op het woord van hem. Beschamen kan het niet. Echt niet. Want hij is ook die eeuwige koning. Die eeuwige koning. En we hebben het gezien en gezongen. Hè? Gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Wat is dat een heerlijkheid. Gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Geeft. En hij is ook die enige priester, hoge priester, Die verzocht is en die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hoort u dat? Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Want hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk wij, doch zonder zonde. En hij is ook die hoge priester die bidt. Dat is ook het werk van de hoge priester, toch? Voorbid. Toen de Satan bijvoorbeeld Petrus verzocht, zifte. Ik heb voor u gebeden. In dat duistere uur, Gethsemane. Hij bad. En nog. Ja, altijd. Zoals we hem hoorden doen in het hoge priesterlijke gebed. Vader. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze. Beschamen kan het niet, kijk maar. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem. Voor een tijd. De pijlen zijn op. Hij kwam om te overwinnen, maar hij werd overwonnen. Daarom veilig. In de schuilplaats van deze allerhoogste profeet, priester en koning. Zelf kind van de duisternis. Je kunt het hem maar met schaamte belijden. En je er zo over verwonderen. Dat hij zulken zoekt en zulken trekt. De verzoeking is voleindigd, zegt Lucas. Dat betekent natuurlijk, hij heeft de proef doorstaan. Hij is geschikt om middelaar te zijn. De verzoeking is voleindigd. Maar het is ook een voorteken, hè? Van Satans eeuwige ondergang. Want straks klinkt het volbracht. De eeuwige nederlaag van hem en al zijn onderdanen. Want de dood en de hel komen in de poel van vuur terecht. De Satan en allen die bij hem horen. En de zoon? Marcus verhaalt, na de verzoeking, hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Ziet u het voor u in die woestijn? De wilde dieren staan in alle vriendschappelijkheid om de Heere Jezus heen. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Daar zie je de koning. In macht en almacht over het ganse schepsel. Die dieren en die engelen. Maar ook allen die hem aanbidden, leidt. In die woestijn zie je er al wat van. Die ze leidt naar het nieuwe paradijs. Amen. Gemeente, wij gaan de Heere danken en bidden. En voordat we dat doen, nog een enkel woord aan broeder Hofland. Die deze zondag zijn taak als kerkvoogd mag aanvangen. Voor de dienst bedachten we al. U komt in dienst in een bewogen tijd. Een bewogen periode. De broeders kerkvoogden zullen dat kunnen beamen. Ieder kan dat beamen. In alle tijden is de zorg voor de voortgang van de evangeliedienst van het hoogste belang. In die zin is uw dienst een dienst van het hoogste belang. Maar in deze tijd, misschien nog wel meer dan anders. Als er zoveel is dat op die dienst afkomt en toekomt. Wat niet alleen ouderlingen, predikanten, diakenen, ook kerkvoogden zo hun zorgen geeft, stel ik me voor. Hoe gaat het? Hoe gaat het verder? Hoe komen we eruit? Ook als gemeente. En voor je het weet, heb je ook nog last van de boze. wordt toch niks. Kijk nou eens om je heen. Mensen zwerven. Wankelen, haken af. Wij dienen de beste koning, broeder. Zijn werk zal bestaan. Hij bouwt zijn kerk. Naar zijn gemaakt bestek. En in dit enkele woord wens ik u voor alles en boven alles toe. Elke keer weer het oog op hem gericht. Psalm 37 zegt het, zingt het. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Ik zeg niet dat u geen dagen zult hebben of vergaderingen zult hebben waar de zorgen toch op tafel kruipen. Maar mogen dat ons bewegen en ook bij hem bewaren. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. De Heere stellen u onder de zegen van zijn hand tot de rijke zegen van de gemeente van Oud-Beierland en ook voor het geheel van de kerk. Gode bevolen. Amen. Gemeente, zingen wij nog van het gebed des Heren. Het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Vers 8 van het gebed des Heren.